Terwijl ze zo aan het zingen zijn, halleluja, Adonai, en we bidden, waarin we danken dat Jezus voor ons gestorven is. En aan het einde van de dienst, dan mag ik straks de zegen uitspreken, en dan zeg je ook halleluja, of allerlei andere woorden. Dan in één keer, dan met enige regelmaat schiet het door mijn hoofd heen, hoeveel eigen jargon wij hebben, hoeveel eigen taalgebruik wij hebben. Hè? Halleluja betekent eigenlijk alle eer aan u, alle eer aan God. Adonai komt van het woord Adon. Ha-Adon is de Heer. En Adonai is mijn Heer. Hè? Daar komt er een achtervoegseltje aan. Dus je zingt eigenlijk alle eer aan God, u mijn Heer. Dat is halleluja, Adonai. En dan gaan we onderweg naar Pasen en Goede Vrijdag. En dan krijg je een kaartje op je stoel. En daar staat dan op om met je buur of zo te bespreken. Waarvoor is Jezus voor jou gestorven? Ik denk dat buren aan de ene kant die zullen wel ongeveer weten wat hier achter zit. Maar aan de andere kant dat ze zoiets hebben. Jezus, gestorven? Is vreemd, hè, deze maatschappij waarin we leven. En voor ons een ideale kans om iemand uit te nodigen. En aan de andere kant ook wel een beetje ongemakkelijk. En misschien herken je dat zelf ook wel. Ja, waarom was dat nou precies nodig? Nou, daarom is het goed om ook in deze serie ook gewoon echt toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. En dit soort vragen in je achterhoofd te blijven houden. Ja, waarom is Jezus nu voor mij gestorven? En daarom dat we zo diep in dat Marcus-evangelie duiken, om eigenlijk dat hele schilderij te schetsen wat Marcus voor ons heeft opgeschreven. En vandaag komen we aan bij de intocht in Jeruzalem en wat er daarna gebeurt. En in het Marcus-evangelie komen we nu bij een stuk aan waar eigenlijk het verhaal vertraagt. Dus in het eerste deel van Marcus wordt heel vaak geschreven en toen, en vervolgens, en toen. In de NBG-vertaling, de oude vertaling uit 1951, staat daar het woordje terstond. Komt meer dan 30 keer voor in het eerste stuk van Marcus. Terstond, en toen, en toen, en toen. Het lijkt alsof je een kinderverhaal aan het lezen bent, wat heel snel elkaar opvolgt. En in dit stuk waar we nu uitkomen, dan wordt dat woord maar een paar keer gebruikt. En we bij de eerste 10 hoofdstukken een periode van misschien wel 1,5 jaar beschrijven, komen deze hoofdstukken waar we nu in zitten, beschrijf maar een week. De laatste week van Jezus' leven, voordat hij zou sterven aan het kruis. Jezus was onderweg naar Jeruzalem. En ik heb even weer een plaatje meegenomen, mag naar de volgende. We zijn dus in het zuiden van Israël aangekomen. En ik heb hem in het zwart-wit, is ook afgedrukt op de handout die je hebt. Kun je het een beetje meelezen. En je ziet dat wanneer ze vanuit het oosten komen, langs Bethanië, daar wonen een paar goede vrienden van Jezus, richting Betfage. En daar zie je uiteindelijk dat daar een ezeltje wordt opgehaald, een ezelsveulen, waarop Jezus Jeruzalem binnenkomt. En stel je voor dat je daarbij was. Dat je onderweg was van Jericho naar Jeruzalem. En een paar dagen eerder was je al achter Jezus aangelopen en liep hij alleen vooruit. En snapte je niet precies wat er zou gaan gebeuren. En zei hij dat hij zou gaan sterven. En misschien waren de discipelen wel net als dat wij soms ook zijn. Zo van, ik wil wel geloven, maar mag het ook een beetje privé en met een beetje gewone dingen eromheen. En niet te ingewikkeld allemaal. Maar Jezus gaat vooruit. En hij gaat naar Jeruzalem toe. En daar zal alles tot een climax komen. En de leerlingen van Jezus die lopen erachteraan en die kunnen eigenlijk niet meer bukken. Je kan je niet meer verstoppen. Nu wordt het duidelijk. Voor al die mensen die daar zijn, nu gaat het zo gebeuren. En langzamerhand neemt de spanning toe. En de klim van Jericho naar Jeruzalem is een hele langzame stijging. En je gaat steeds verder omhoog. En dan op een bepaald moment, op enig moment tussen de bomen door, wanneer je over de top van de heuvel komt, dan begin je de eerste contouren van de stad te zien waarnaar je onderweg bent. En dat gaan we lezen. We gaan vandaag best veel lezen. We lezen eigenlijk bijna heel hoofdstuk 11. Maar we lezen het in een aantal stukken. En dan tussendoor zal ik daar uitgebreid bij stilstaan. Een heel bijzondere geschiedenis hoe Marcus dit heeft opgeschreven. Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Bethanië bij de Olijfberg, stuurde hij, dat is Jezus, 2 leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, ga naar het dorp wat daar ligt. En zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan, de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Dus eigenlijk, hij leent hem eventjes en zorgt dat je hem terugkrijgt. De leerlingen gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en maakten het los. Niet eerst even aankloppen, gewoon losmaken, meenemen. Er stonden een paar mensen en die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? En daar gebeurt wat Jezus zei. Nou, ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg. Anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Alle die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, liepen luidkeels, Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. En nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Bethanië. Denk je in wat hier gebeurt? Ik denk dat veel van ons dit verhaal wel kennen, de intocht in Jeruzalem. Je hebt er allerlei beelden bij en misschien in het kinderwerk is het ideaal om daar ook kleurplaten van te maken. Kun je groene takken inkleuren, je kunt mantels op de weg kleuren, je kunt een ezeltje tekenen. Allerlei interessante dingen eromheen. Maar voel je de spanning en voel je hoe Jezus daarmee omgaat? Jezus komt naar Jeruzalem en hij kiest een hele bijzondere entree. Hij had ook gewoon zo de stad in kunnen lopen. Dat had hij de keren daarvoor ook gedaan, want hij was naar alle waarschijnlijkheid al een aantal keren eerder ook met zijn leerlingen in Jeruzalem geweest. Maar hij kiest ervoor om op een hele bijzondere manier zijn entree te maken. Te midden van de verwachting die de leerlingen hadden van nu gaat het komen, besluit Jezus om op een ezelsveulen de stad in te rijden. En jassen worden op de weg gelegd, takken worden afgehakt. En die worden op de weg gelegd. Er worden jassen op het ezelsveulen neergelegd waar Jezus op mag zitten. En als een koning rijdt hij de stad binnen. Nou, ik weet niet of je wel eens in een zanderige omgeving bent geweest. Maar het laatste wat je doet is je dure overjas op straat leggen. Ook dan nog eens om een beest eroverheen te laten lopen. Wat in mijn beleving altijd alleen maar rotzooi achterlaat. Tenminste, als je op een fietspad fietst waar regelmatig ook van die apparaten rondwandelen. Dan weet je wat ik bedoel. Dat doet een mens met goed fatsoen niet. Hang er een zak aan. Maar goed, dat is wat anders. Jassen worden op straat gelegd. En dan komt hij binnen. De hele menigte die raakt in rep en roer. En andere mensen die onderweg zijn naar de stad, die zien dat gebeuren. En die denken, wat gebeurt hier? En die gaan misschien ook wel meedoen. En dan komen ze de stad binnen door de oostpoort van Jeruzalem. Waar God ooit beloofd had dat hij weer door Jeruzalem in zou komen. Komt Jezus door naar binnen als de koning. En je verwacht, nou breekt niet de hel los, maar de revolutie los. Nou gaat het beginnen. Waar de leerlingen van Jezus een paar weken eerder nog vroegen, als het zover is, mogen wij dan links en rechts van u zitten? Nou komt het. En wat doet Jezus? Van het veulentje horen we niks meer. Waarschijnlijk stuurt hij hem terug met een paar leerlingen. En hij wandelt de tempel in. Hij kijkt rond. En dan gaat de stad weer uit, terug naar Bethanië. Nou, we kennen langzamerhand Petrus misschien een beetje. Een van zijn leerlingen. Dat is de jongen die later een keer een oor afhakte. Of degene die hun jas op straat gelegd hebben. Komen helemaal in rep en roer. Eigenlijk is het een soort ken je Asterix en Obelix, als dan dat volkje zo dat dorp uitkomt rennen op weg naar de Romeinen. Weet je, zoiets. Nou, zo'n gevoel. Met z'n allen die tempel in en Jezus die staat daar. Kijkt op zijn horloge. Had hij niet natuurlijk, maar goed. Zakklokje misschien. En dan gaat hij weg. Hij gaat de stad uit. Het is alsof, zou je kunnen zeggen, hij gewoon de boel inspecteert. De koning inspecteert de tempel. Want het was een taak van de koning. Koning Salomo heeft de tempel laten bouwen. Koningen herbouwden tempels. En priesters werkten in de tempels. Maar koningen die zorgden ervoor. En Jezus kijkt de tempel rond. En gaat terug de stad uit. En dan. De volgende morgen. En nu komen we bij een bijzonder stuk. En dit stuk is geschreven in wat wij noemen een sandwichconstructie. We kennen allemaal wel een sandwich. Dat is een broodje met iets lekkers ertussen. Je hebt eerst een broodje. Dan een plakje kaas, of wat anders. Bij ons is het vaak een plakje kaas natuurlijk. En dan nog een broodje erbovenop. En die constructies gebruikt Marcus heel veel. Zie je bij andere evangelieschrijvers bijna niet. En één voorbeeld wat we vandaag lezen is dat Jezus langs de vijgenboom loopt. En ik zal het alvast verraden, hij vervloekt die vijgenboom. Dan gaat hij in de tempel wat doen. En de volgende ochtend lopen ze langs de vijgenboom en die blijkt verdord te zijn. In een van de andere evangelieën daar staat dat Jezus de vijgenboom vervloekt en die meteen verdort. En nu plaatst Marcus die observatie van het verdord zijn van de boom aan de andere kant van wat er in de tempel gebeurt. Dus vijgenboom, tempel, vijgenboom. En wat er met die vijgenboom gebeurt, zegt alles over wat er in die tempel gebeurt. Dat heeft met elkaar te maken. Een ander voorbeeld, wat je ook in Marcus leest, is het verhaal van het dochtertje van Jairus. Ken je waarschijnlijk ook wel, een meisje wat doodgaat en wat Jezus opwekt. Je ziet dat Jezus geroepen wordt om naar het dochtertje van Jairus, een belangrijke man in een synagoge, om daar naartoe te gaan. Dat een vrouw Jezus aanraakt omdat ze lijdt aan bloedvloeien en dat ze geneest. En dat daarna Jezus bij het dochtertje aankomt. Ook zo'nzelfde constructie. En die komen een keer of zeven tegen in het Marcus-evangelie. Dat is een literaire stijl, zou je kunnen zeggen. Dus Jezus heeft de tempel geïnspecteerd. En de volgende ochtend vertrekken ze uit Betanië. En Jezus krijgt honger. Ik denk, neem een goed ontbijt. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond. En ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. En Marcus verraadt direct hoe dat komt. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Het was er gewoon niet de tijd voor. Maar misschien was het ook nog geen tijd voor vrucht van de tempel. Dat kun je hier in je achterhoofd al lezen. Omdat het in die constructie staat. Jezus zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. Zijn leerlingen hoorden dit. Dit is denk ik een van de dingen die Jezus doet die ons de meeste vragen oproept. Weet je, hoe haal je het in je hoofd om een boom te vervloeken? Wat kan die boom eraan doen? Het is nog geen tijd voor vijgen, maar het is helder een voorbeeld. Nooit of te nimmer zal er iemand nog vruchten van je eten. En zijn leerlingen hoorden dit. Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel in en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat ook maar iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. En hij hield de omstanders voor, staat er niet geschreven dat mijn huis een gebedshuis moet zijn voor alle volken. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden, de leidinggevenden van de tempel, die hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. En nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. De tempel was het belangrijkste gebouw in die tijd voor het Joodse volk. Als er één gebouw was waar iedereen met zijn hart aan verknocht was, dan was het de tempel. Het stond centraal in het Joodse geloof. En men dacht dat dat de plek was waar God de aarde raakte. Dus als je bij God wilde zijn, dan moest je naar die tempel gaan. En dat zou daar in het heilige, het meest heilige gedeelte van de tempel, daar was God aanwezig. En in stapjes naar buiten toe konden mensen daar naartoe komen. Dus steeds minder mensen konden heel dicht bij God in de buurt komen, terwijl uiteindelijk in dat allerheiligste deel er maar één keer per jaar iemand mocht komen. En alleen de hoge priester. Deze tempel is in 70 na Christus vernietigd. En stel dat Jezus dat al wist, toen hij die tempel binnenkwam. In zijn achterhoofd wetende dat die tempel eraan zou gaan. Want de tempel was langzamerhand niet een gebouw gebleven om God te eren, maar om de eigen identiteit te versterken. de identiteit van wij zijn het volk van God. Wij zijn het volk. En het is onze tempel. En er komt niemand anders in dan wij. Voor ons alleen. Dat is wat er ten diepste in die tempel gebeurde. Hou het grote plaatje van het evangelie voor ogen. Van de hele Bijbel. Van schepping tot herschepping. Van Genesis tot Openbaring. God is altijd, alle eeuwen van deze aarde op zoek geweest om het contact tussen God, tussen hemzelf en ons te herstellen. En dat geldt ook in jouw leven. En ook in mijn leven. Dat God alle moeite doet om dat te herstellen, terwijl het soms zo ingewikkeld is om hem te begrijpen. En als je dan woorden hoort van Jezus is voor jou gestorven, en halleluja, Adonai, en die Bijbel is een dik en moeilijk boek, dan is dat lastig. Maar God probeert daar doorheen te grijpen en dan wil je hart raken. En daar is hij al eeuwen mee bezig. En uiteindelijk roept hij dan een volk. En hij zegt, ik ga zorgen dat we weer voet op aarde krijgen. En dat we daarvan uit, dat de hele wereld mij weer kan leren kennen. En midden in dat volk laat hij een tempel bouwen. Wetende dat de mensen van over de hele wereld daar naartoe kunnen komen om hem te ontmoeten. En dat dat volk van hem, wat die tempel mag beheren, daar de verantwoording over mag dragen, mag zorgen dat God bekend wordt overal op deze wereld. Nou, dat is niet helemaal goed gegaan. En die tempel werd langzamerhand een soort van symbool van nationale identiteit. Belangrijk voor het eigen volk. En de vervloeking van de vijgenboom in de ochtend, onderweg naar de tempel, is aan de ene kant vreemd, maar aan de andere kant juist een uitgeleefde gelijkenis. Want wat zal er met de tempel gebeuren? Voel je hem aankomen? En nu hebben de leerlingen dat gezien. De actie in de tempel, ik noem het altijd de actie in de tempel, het wordt ook wel de tempelreiniging genoemd, maar dat zet je op het verkeerde been. De actie in de tempel is geen actie tegen de commercie die daar heerste. Dat wordt ons wel vaak op die manier uitgelegd, omdat wij zoiets hebben van, ja, in een kerk ga je toch niet handelen, weet je? Dat is toch raar, en op zondag ga je ook al helemaal niet naar de winkel of zo, dat soort dingen. Zitten die informeren eigenlijk het verhaal wat wij lezen. Dus we leggen onze eigen beleving vaak ook in het verhaal. Dat noem je reader response. Dus een lezer die leest er wat in. En omdat wij dat uit elkaar getrokken hebben, dus je zou kunnen zeggen geloof en staat, geloof en commercie, zou je kunnen denken dat het een actie daartegen gericht is. Maar wat Jezus hier doet, hij gooit tafels van geldwisselaars omver. En dat is al best wel corruptie geweest zijn. Natuurlijk, iedereen die met geld omgaat, die voelt altijd wel de aantrekkingskracht daarin. Maar in de tempel mocht alleen de munteenheid gebruikt worden die God waardig was. En dan ging je niet met Romeinse munten lopen betalen. Dat deed je niet. Dus ze hadden eigen tempelgeld. En dat moest gewisseld worden. En natuurlijk zat er een commissietje aan. Die man die moet ook eten. En er moesten dieren geofferd worden. En dieren moesten heilige dieren zijn. Er mocht niks aan ontbreken. Nou, als jij een beest meesleept 100 kilometer naar de tempel, die komt er met een gebroken poot aan. Of die is een keer stout geweest. Je hebt hem een schop gegeven omdat hij niet mee wilde. En zeker als je een ezel hebt, die moet je vaak aan zijn staart trekken in plaats van aan zijn kop trekken. Maar wat je maar meeneemt om te offeren, of een duif, weet je, neem maar eens een duif mee 100 kilometer onder de arm. Uiteindelijk overleeft het ook niet. Geef je maar je kind, die knijpt hem weer dood. Kun je weer een nieuwe kopen. Kan van alles gebeuren. Dus wat deden ze? In de tempel hadden ze een hele, zou je kunnen zeggen, was een soort boerderij langzamerhand aan het worden. En dan verkochten ze dieren die perfect waren. Dus je nam gewoon je geld mee van huis. Je kocht daar de duif, die was nog helemaal heel voorzichtig. Dan nekje overdraaien en al. Nou goed, dan, en ja, zo ging dat in die tijd. Dan werd het geofferd. Dus die handel was nodig. Sterker nog, in de tijd van de Bijbel, of in de tijd van Jezus, was er geen scheiding tussen kerk en staat. Het liep dwars door elkaar heen. De tempel functioneerde in sommige gevallen zelfs als een bank. Als een bank. Dat is hier ongeveer in onze gevoelens soms het tegenovergestelde van de kerk. Ja, dat zouden wij ervan kunnen maken. In die tempel was bakken met geld aanwezig, want het hele land kwam erom te offeren. En er moest ook geld betaald worden. Dus de tempel was een rijk en groot gebouw. Nou, als er ergens een investering gedaan moest worden, dan werd er als eerste gekeken naar die tempel. Van jongens, wat hebben jullie nog liggen? Herodes en Pilatus hebben samengespannen om een aqueduct te bouwen in Israël. Dat werd betaald door tempelgeld. Om die manier de Romeinen een beetje tevreden te houden, wij zorgen daar wel voor. En omdat er zoveel geld aanwezig was, werd het goed bewaakt. Dus in sommige gevallen konden mensen ook daar hun geld stallen. Raar, hè? denken vaak helemaal niet bij na.
Dus er was geen scheiding tussen kerk en staat. De handel op het tempelplein was noodzakelijk voor de offerdienst.
En je ziet dat Marcus daarnaar wijst. Dus Jezus komt in die tempel in en hij smijt die boel omver en eigenlijk legt hij alles stil. En hij doet het op het grote plein vooraan de tempel, waar iedereen kan komen, waar het zichtbaar is. En dan haalt hij twee teksten aan. Hij zegt, mijn huis zal een gebedshuis heten voor alle volken. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En ook dat zet ons weer op het verkeerde been. Want dan denk je, ja, dievennest, afzetterij, weet je, corruptie. Nee, het woordje wat rover, wat hier voor rover gebruikt wordt, is lijstijs. Dat is in het Grieks, betekent dat gewoon terrorist. Vrijheidsstrijder. Nationalistische vrijheidsstrijder. Dat zijn de bewoordingen. Dus het is niet de lokale gouddief die je ergens tegenkomt, of de zakkenroller of dat soort dingen. Het is de terrorist. Dus als Jezus dat zegt, mijn huis zal een gebedshuis heten voor alle volken, maar jullie maken er een nationalistisch terroristennest van, dan voel je waar de spanning hier zit. En waarom Jezus die tempel aan moet pakken. Want het gevaar was dat die liefde van God voor de hele wereld beperkt zou blijven binnen de muren van één volk. En dat kan niet. Het volk Israël is met zoveel meer toevertrouwd. Er is hem zoveel meer gegeven om uit te delen op deze wereld. En dan moet dat aangepakt worden. God zou Israël zegenen door de tempel. Maar dit om andere volken tot zegen te zijn. Denk aan de roeping van Abraham. Ik zal jou zegenen. En door jou heen zal ik alle volken op de wereld zegenen. Dat is in Genesis 12. God zou Israël zegenen door de tempel. Maar dit om andere volken tot zegen te zijn. En dit gebeurde gewoon niet. Want al in de tijd van de profeten, een paar honderd jaar voor Jezus, werd de tempel als excuus gebruikt voor allerlei wandaden en wat ze misdeden. En daar gaat Jeremia vol tegen tekeer. En hij spreekt Jeremia 7, vers 11 tot 15, de volgende woorden. We slaan even die tekst uit 1 Koning over. Jeremia zegt hier in hoofdstuk 7, en je moet eigenlijk thuis voor de verwerking dit hele hoofdstuk eens proberen te lezen. En dan voel je de sfeer. Denken jullie soms dat mijn huis, en dit zegt Jeremia, want die gaat te staan voor de ingang van de tempel. Denken jullie soms dat mijn huis, dat mijn naam draagt, een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. Ga maar eens naar het heiligdom in Silo. Ooit waar het tabernakel gestaan heeft, toen ze in het land Israël kwamen wonen. Waar ik mijn naam vroeger liet wonen. En zie wat ik er vanwege de wandaden van het volk Israël mee heb gedaan. Nu dan, spreekt de Heer, omdat jullie al die gruweldaden plegen en ik telkens weer tot jullie gesproken heb, maar jullie niet hebben geluisterd, omdat ik geroepen heb, maar jullie niet hebben geantwoord, zal ik met deze tempel, waaraan mijn naam verbonden is, en jullie je vertrouwen instellen, en met heel het land dat ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. Ik zal jullie verstoten, zoals ik jullie broedervolk, het nageslacht van Efraïm, verstoten heb. En dit is een profetische tekst die Jeremia uitspreekt over het volk, omdat ze te veel hun vertrouwen stellen in de tempel voor het eigen gewin. En dan spreekt Jeremia een paar honderd jaar voor Jezus al uit. Ik zal met jullie hetzelfde doen als wat ik met Silo heb gedaan. En Silo, weet je waar Samuel ooit als klein mannetje heeft geleefd bij die tabernakel, dat is op een gegeven moment door God vervloekt. En dat had alles ermee te maken omdat ze die ark meenamen, de kist waar de verbondsteksten in lagen, om uiteindelijk te gaan winnen in een oorlog. Puur bijgeloof. En dan wijst Jeremia terug op wat daar gebeurt. Ze zegt, kijk nou uit jongens wat jullie hier doen. Kijk nou uit. En deze tekst, die haalt Jezus aan. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? De aanklacht is dat Israël in plaats van een zegen voor de volken, een zegen voor zichzelf wil zijn. God zegeningen voor zichzelf houdt en de grenzen van het verbond dichtzet. Dat is wat er met de tempel gebeurde. En daarom moest er wat nieuws komen. En dan citeert Jezus in diezelfde uitspraak, ook Jesaja 56, vers 7b. Hij mag naar de volgende. Daar zegt hij, mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Voor alle volken. En dat was het doel van Gods tempel. De tempel was vanaf het begin bedoeld
als symbool van Gods aanwezigheid midden op aarde. In zijn volk tot welzijn van de hele schepping. Maar deze laatste zin, die was weggevallen. Die was vergeten. Men dacht, de tempel zal het huis van gebed zijn. En dan citeert Jezus, ho, 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 voor alle volken. Gebruik hem niet als je eigen identiteitsversterker. De actie in de tempel van Jezus was een daad van oordeel. Een nieuwe tempel was nodig. En dit, deze tempel, die zal uiteindelijk ontstaan door het offer van Jezus. Waarin hij later in deze week nog zal zeggen, breek deze tempel af. En ik bouw hem in 3 dagen weer op. En dat is wat Jezus heeft gedaan in zijn lichaam. En daar zijn we naartoe aan het gaan. En dan zie je dat grote plaatje van dat God zijn zoon naar deze wereld gestuurd heeft tot redding van alle volken. En uiteindelijk gaat hij naar die tempel toe en hij inspecteert hem. De volgende ochtend vervloekt hij een vijgenboom. Hij komt weer in die tempel. En hij legt symbolisch de hele tempeldienst stil. Heeft hij het hele plein leeggeveegd? Heeft hij al die verkopers de deur uitgejaagd? Natuurlijk niet. Zo'n groot plein, zo groot als een voetbalveld. Gaat je niet lukken. Maar hij heeft een symbolische, krachtige daad uitgehaald. Ik denk dat de leerlingen, dat die zoiets hadden, gisteren ging die nog gewoon weg. En nou is het wel het andere uiterste wat hier uitspookt. Die hebben ook zo gezegd, oké, dat waren we niet gewend. Meestal lag hij in de boot te slapen als het spannend werd. Maar nu... Dus hij gaat daar staan. En dan schreeuwt hij het uit en zegt, jongens, wat hier gebeurt. Dit huis hier, en dan wijst hij naar de tempel, zal een huis van gebed heten voor alle volken. Maar jullie, en dan wijst hij naar de mensen en naar iedereen, hebben er een roversnest van gemaakt. Om het voor jezelf te houden. En dat dit de mensen zo raakt, want Jezus raakt ze in de identiteit. Dat wordt bewezen door het feit dat de hoge priesters en schriftgeleerden vervolgens besluiten, dit kan zo niet langer. Dit gaat onze klandizie kosten. Deze man moet weg. En de actie in de tempel zijn de eerste stappen die gezet worden dat Jezus zal moeten sterven aan een kruis. Omdat ze van hem af willen. Want hij raakt het volk in de eigen identiteit. In hun eigen ik. Laten we verder lezen. Want de volgende ochtend gaat het verhaal verder. Nadat de avond gevallen was, ging Jezus met zijn leerlingen weg uit de stad. En toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich dit voorval en zei, Rabbi, dat betekent eigenlijk leraar, dat is een Hebreeuws woord voor leraar, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus zei tegen hem, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee. Mag je 1 keer raden naar welke berg die wijst. Ze zijn onderweg naar Jeruzalem. Weten we niet zeker, maar hij zou zomaar naar de tempelberg gewezen kunnen hebben. Ga naar die berg, stort je in zee. En niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. En daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. En wanneer je staat te bidden, je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie misstappen vergeeft. In 1 keer komt een hele andere twist aan het verhaal. Dus van de vervloeking van de vijgenboom, de actie in de tempel en de verdorring de volgende ochtend dat ze het zien, zeg Jezus, vergeef een ander. Twijfel niet in je hart. Herstel is gekomen. Herstel is gekomen. De hele geschiedenis van de mensheid wijst naar het moment dat Jezus sterft aan een kruis om herstel te brengen voor iedereen. Zodat we weer in contact met God kunnen zijn. Net voor de dienst, dan bidden we wel eens met de mensen die de dienst samenwerken, dan dragen we de dienst op in gebed. En toen bad ik ook, want we hebben een hoop plezier gemaakt vanmorgen nog, dat we zo ontspannen hier kunnen zijn. En zo mogen genieten met elkaar. Omdat we volkomen veilig zijn in Gods handen. In dit leven. En we weten allemaal dat het niet over rozen gaat. En dat er bepaalde perioden in enorme dalen kunnen zitten. Maar dat mag je, dan mag je aanwezig zijn en mag je weten dat Jezus ook bij ons is en God van ons houdt en ons nooit loslaat. Omdat hij dat evangelie niet binnen die vier muren van de tempel gehouden heeft, maar uiteindelijk de hele wereld overgegaan is. Omdat we tot geloof gekomen zijn in Jezus. En dan maakt hij van ieder van ons tempeltjes. Tempels. De plek waar God de aarde raakt is waar twee of drie samen zijn in de naam van Jezus. En waar jij gaat als je een kind van de Heer bent. En je hebt Jezus aangenomen in je hart. Waar jij gaat, gaat Jezus met je mee. En mag je een tempel zijn voor de mensen om ons heen. En zo gaan we onderweg naar Goede Vrijdag. En volgende week zal Jaap nog wat dieper induiken op het onderwijs gegeven wordt in deze week. Want Jezus komt in die week nog een paar keer vaker in de tempel. Hij is ook nog lef ook, want je zou kunnen denken, nu moet je wegwezen. Hij komt een paar keer vaker in de tempel en heeft meerdere gesprekken. En dan komen we tot de kern waarom Jezus uiteindelijk aan het kruis moet sterven. Jezus is voor ons allemaal gekomen. En de weg naar God is weer open. En we zijn allemaal geroepen om een tempel te zijn. En misschien voel je je soms onwaardig. Of heb je lijden in je leven, of heb je een druk leven. Dan wil ik je uitdagen om te leven namens God hier op aarde. Of er nou gedoe is op je werk, of in je familie, of waar je maar bent. Of je verdriet hebt. Je mag weten, ik ben een tempel van Gods geest. En hij woont in me. En samen mogen wij zo een geloofstempeltje vormen hier met elkaar. Zo wordt de gemeente ook genoemd. En laten we ons niet opsluiten binnen onze muren. Laten we niet zeggen, wij hebben het voor elkaar en de rest daar, die hebben pech, die gaan gewoon verloren of zo. Maar laten we die deuren wagenwijd openzetten. De deur van je hart wagenwijd openzetten voor andere mensen. Zodat we die roeping van God uitleven. Want wat Jezus deed in die tempel was geen kattenpis, om het zo te zeggen. Dat raakte de kern van het evangelie. En dat het erge, het vervelende aan die kern van het evangelie is dat het rechtstreeks tegen onze oude mens ingaat. Want als je de oude Jurgen ziet, die leeft eigenlijk alleen maar voor zichzelf. En misschien herken je dat ook, als je de oude jij ziet, de oude ik. Dan was er maar één persoon belangrijk, dat was ik. En misschien nog een paar mensen om je heen, maar vooral omdat ik me dan veilig voel en fijn voel. Dus we zijn van nature geneigd om die grens dicht te gooien en ons veilig daarachter op te sluiten. En wij dan bij God heerlijk, oh fijn, dank u Heer dat u mij gered heeft. En je stapt zo over de zwerver heen die op straat zit of zo, weet je. Symbolisch. Of de buur in je straat, of die vervelende kerel die je inhaalt en voor je op de rem stampt of zoiets, of weet ik veel wat hij allemaal doet. En dan komt het evangelie, dat breekt het hart open en het zegt, kom jongens, we gaan de hele wereld gaan we Gods liefde doorgeven. En dan hebben we dat geaccepteerd, dan ben je tot geloof gekomen, ben je een christen geworden. Zeg ja, heerlijk Heer, dank u wel ervoor. En voor je het weet, hou je het voor jezelf. Voel je hem? En dat is de uitdaging waar wij ook nu tegenaan lopen. Dus als we naar een boodschap zouden gaan, of een aanwijzing uit deze woorden van Jezus, wat hij zegt, dan is het ook voor ons belangrijk dat we mogen weten dat deze tempel bedoeld is als een gebedshuis voor alle volken, voor iedereen om ons heen. En we kunnen lang niet iedereen kennen, maar we kunnen wel iedereen uitzenden om namens Jezus aanwezig te zijn, waar je maar bent. En probeer mee te bouwen. Stel je hart open voor de mensen om je heen. Hou het niet voor jezelf. Ik heb ooit een scriptie geschreven over dit stuk en uiteindelijk is mij het meeste bijgebleven. Jurgen, kijk ontzettend goed uit dat we het geloof niet voor onszelf houden. Dat het egoïsme wat in ons oude mens zit, niet in de kerk binnenkomt. Want dan is het egoïsme en een christelijk sausje eroverheen, dat is nog veel erger dan gewoon egoïsme. Omdat het ingaat, rechtstreeks ingaat, tegen wat God gedaan heeft. En zo is Jezus die tempel ingegaan en heeft daar iets gedaan wat hem misschien ook al pijn in het hart deed. Maar het moest. En het zou gebeuren. En uiteindelijk, een week later, stierf hij aan een kruis. Tussen twee misdadigers, links en rechts. En de eerste, die zag dat Jezus Gods zoon was, was een Romeinse soldaat. En degene die hem uitscholden, waren de priesters, de schriftgeleerden, de voorbijgangers. En hij hing daar alleen. Leef toe naar Pasen. En ik wens jullie daarin Gods rijke zegen. Amen.